Vanavond hebben wij de derde brief van Johannes voor ons liggen. Een halve bladzijde. Een brief die bepaalde thema's kennelijk aanraakt, maar waarvan wij niet weten wat nou werkelijk de omstandigheden zijn die hier aan de orde komen. Kennelijk zijn die omstandigheden bij de apostel, dat wil zeggen bij Johannes, de schrijver, de auteur, bekend. En kennelijk is het ook bekend bij de geliefde Gaius, aan wie de brief nou eenmaal gericht is. En wat wij in de brief tegenkomen is dat er wat oneenigheid is onder gelovigen in de omgeving van Gaius, kennelijk, wat je zou dat misschien moeten noemen, een plaatselijke gemeente. In elk geval wordt het woord gemeente in dat verband gebruikt. Dat is in vers 9, met de woorden: ik heb aan de gemeente geschreven. En u begrijpt dat onder gemeente daar niet moet verstaan worden de gemeente als zodanig in de brede betekenis van het term. U weet wel, de ene algemene christelijke kerk. Maar er moet onder verstaan worden hier de plaatselijke omstandigheden van die gemeente. En dat korten we gewoonlijk af tot een plaatselijke gemeente. Het probleem van die uitdrukking is nou eenmaal, plaatselijke gemeente, het probleem van de uitdrukking is dat het de indruk wekt, misschien omdat we enigszins bevooroordeeld zijn, dat er sprake is van een regionale, een lokale organisatie van de gelovigen, of zelfs dat niet eens, een plaatselijke organisatie van mensen die op een of andere wijze daar belang bij hebben, of hoe je dat maar zeggen moet. Het probleem is, maar dat heb je vorige keer ook wel aan mijn stotterend spreken gehoord, denk ik. Ja, het zijn woorden die slecht begrepen worden, die makkelijk verkeerd worden uitgelegd. En het probleem is ook dat wij bij het woord gemeente of eventueel kerk ook de complete verkeerde associaties hebben. Namelijk ideeën die helemaal niet bijbels zijn. Want het idee van een lokaal, plaatselijk georganiseerde vereniging, een instituut, hoe heet zoiets? Partij? Oké, kerkgenootschap. Dat bestaat niet, dat komt in de Bijbel niet voor. Maar als wij spreken over het christendom en eventueel ook over de geschiedenis daarvan, die inmiddels toch al vrij lang is, ja, dan gaat het eigenlijk alleen maar over de instituten en over de frictie, de wrijving die ontstaat in de loop van de tijd tussen het instituut als zodanig en sommige leden daarvan, die dan soms ophouden leden te zijn. Zelfs dat is een twijfelachtig begrip, hè, leden. Maar ja, maar zo is het toch. En ja, maar in de Bijbel kent zo'n instituut niet. Dat is het probleem. En zo'n instituut, daar verstaan wij onder, nou ja, een kerkgenootschap of zoiets. Ik heb het wel eens uitgebreider nagekeken in de woordenboeken. Wat verstaat men onder het begrip kerk? Ik geloof dat onder het begrip kerk wel 7 of 8 punten genoemd werden. Wat het kan zijn, de kerk. Het is ook een vertrek in een schip. Dat heet ook een kerk. Dat is dan een samenkomst voor de samenkomst in het schip voor de, nou, niet voor het eten, zal ik maar zeggen. Dat is de kombuis of zoiets. Maar dan, het kan van alles zijn. Het kan een plaatselijke gemeenschap zijn. Het kan een kerkgebouw zijn. Van alles. Ik heb dat niet meer bij de hand, dit soort dingen. Maar daar is grote verwarring over. Dus ik kan het woord niet eens gebruiken zomaar. En om het te vermijden heeft Luther in de tijd het begrip vertaald, ecclesia uit de Bijbel, Grieks, ecclesia, heeft hij vertaald met gemeente. Gemeinde. De Statenvertalers hebben dat overgenomen. En ja, en dat dekt het oorspronkelijke Bijbelse begrip ook al niet. Het Bijbelse begrip heet gewoon een vergadering. Van kahal uit het Hebreeuws. Vergadering. Maar ja, in het Grieks heet zo'n ding een synagoge. En als, ja. En dan leest men dat in het Grieks van het Nieuwe Testament, dan zegt men dat gaat niet over de gemeente, want synagoge is Joods. En het is geen Hebreeuws. Het is Grieks en het betekent samenkomst. Zoiets. Het blijft een moeizame aangelegenheid om erover te spreken. En ik hoop dat tot u doordringt. Ik heb aan de gemeente geschreven. Iemand zal zeggen, ja, dat kan alleen als je een organisatie hebt. Want hoe kan je nou aan een gemeente schrijven als die niet bestaat? Als er geen organisatie is, aan wie stuur je dan je brief? Ja, moet je daar dan eerst voor naar de notaris om een vereniging of iets te stichten, officieel? Dat hoeft dan toch ook niet? Maar ja, het is maar wat men erin wil lezen. Ik ben grootgebracht met... Nee, grootgebracht niet. Maar ik heb van jongs af aan gehoord... In de kerk volgens de Bijbel bestaan er geen ambten in de gemeente. Totdat ik las, wie eens opzienersambt begeert... of een ander nemen zijn opzienersambt, dan bestaat er dus toch een ambt. Kennelijk hebben we nu een spraakverwarring dan dus, want wat is dan een ambt? Ja, dat is maar wat je erin wil leggen. Er werd kennelijk onder verstaan iemand met autoritair gezag. Zo'n ambt. Nou, dat bestaat niet. Niet binnen het Bijbels kader, althans. Bestaan er dan geen mensen die verantwoordelijkheid dragen? Ja, die bestaan wel. Maar het is nooit officieel. Het is nooit iets wat in de wereld enige rechtsgeldigheid heeft of iets dergelijks. Dat bestaat niet. Is het dan niet doorslaggevende, hoe heet dat, autoriteit in de gemeente? Dan moet ik u zeggen, dat was er wel. Maar dat betreft slechts de eerste 12, 13 apostelen. Daarna raken wij de tel kwijt. Om de eenvoudige reden dat wij niet verder kunnen tellen. Ik ken 12 apostelen die ook profeten waren. Want de apostelen waren ook profeten. De profeten waren meer profeten dan apostelen trouwens. Maar apostelen waren ook profeten. En ze spraken met enig gezag. En toen hebben ze in bepaalde kringen, heeft men daar alsnog en met terugwerkende kracht van gemaakt dat die 12 apostelen, aangezien ze zijn overleden, moesten worden opgevolgd. Er moest een opvolger voor komen, officieel, zodat je altijd 12 apostelen hebt. En er bestaat een genootschap, geloof zelfs wel meerdere, waarbinnen men 12 apostelen rekent.
Nog steeds.
Hè? Ja, apostolisch, dat heet dan apostolisch of nieuw apostolisch enzovoort. Maar ja, ik ken in Nederland mensen die zich apostel noemen.
Ja, vreemde apostels.
Hè?
Vreemde apostels.
Je hebt een vreemde apostel, ja. Dan kun je zien dat het eindtijd is, broeder. Ja, maar goed. Ja. Maar inderdaad, die weten kennelijk dan weer niet wat het begrip apostel in de Bijbel dan in de praktijk inhoudt. U weet dat er discussie was over de vraag of Paulus wel een apostel was. Nou, als iemand in onze dagen zich zomaar apostel kan noemen, was Paulus het zeker. Dus ja, dan blijkt dat die discussie dus ook al niet kan. Maar we hebben daar dan ook nog het primaat aan te danken van de bisschop van Rome. Dat wil zeggen, die werd geacht de opvolger te zijn van Petrus. Ik was daar ooit trouwens in een kerk. Ik weet niet meer hoe die heette. Dan had je de portretten van alle pausen. Beginnen met Peters er rondom. Peters en dan krijg je Linus, maar dat doet er nou niet toe. Maar Linus, en dan het hele rijtje langs. Het hield natuurlijk ergens een keer op. Maar zo'n rijtje. En ik heb thuis ergens in een boek uit 16 zoveel. Nou, het is eigenlijk nog ouder. Maar goed, in de eerste bladzijde, daar staan ook de portretten in van de pausen enzovoorts. Hè. Om maar aan te geven dat er sprake is van een opvolging. Op een of andere wijze. Maar die bestaat niet. Niettemin, in die kringen ontleent de paus, of wie het maar is, en ook in die apostolische kerk, daar ontlenen die mensen hun autoriteit daaraan dat ze zitten op de stoel van enzovoorts. En de paus wordt geacht dat ze zitten op de stoel van Petrus, dat weet u toch? En daar ontleent hij zijn gezag aan. En ondanks wat de Bijbel zegt, als de paus zegt het is zus of het is zo, dan is het zus of zo. En dan telt de Bijbel niet meer, want dat is dan verouderd. Ze ontlenen daar gezag aan en daarmee recht, want er is hele rechtspraak op gebaseerd, het kerkelijke recht enzovoorts. En wij doen het dat in het klein, doen wij dat in protestantisme, doen we dat ook. We hebben ook al die lagen, bestuurslagen van kerkgenootschappen. En zelfs lokaal, plaatselijk hebben we dat. Hè. Op zijn minst hebben we daar een plaatselijk kerkbestuur, een kerkenraad of iets dergelijks. Ik heb daar geen verstand van verder. Ik heb er ook in de praktijk nooit mee te maken gehad. Nou ja, wel eens met een bestuur ergens van, maar dat werd dan niet geacht een kerk te zijn. Of een kerkgenootschap. Want ja, wij hebben nog wat anders in onze dagen ook dan alleen die kerkgenootschappen, zal ik maar zeggen. Allerlei instanties die daar buitenom of juist daarbinnen actief zijn. Het is net de gewone politiek in die wereld. Je weet nooit met wie je echt te maken hebt. Want er zit altijd weer iets tussen of iets achter enzovoorts. Maar dat is nou net wat ons bedreigt. Kijk, wij zijn gelovigen. Of moet ik zeggen, Johannes en Gaius en wie het maar zijn hier, zij worden geacht gelovigen te zijn. Dat wil zeggen, niet religieus. Dat is ook een belaste term, dat laatste. Ik weet dat men die termen door elkaar gooit, maar ik kom er nooit omheen door erop te wijzen dat het een tegenstelling is in de Bijbel, heel de Bijbel door, de tegenstelling tussen religie en geloof. Religie, dat is de eerste bladzijde van je Bijbel. Nou ja, de tweede dan. Religie, dat is Kaïn. Die was toch religieus? Die bracht toch een offer enzovoorts. Zeg niet dat hij iets deed wat in strijd was met de wet. Er was geen wet. Dus dat kan niet. Toch? Er waren geen voorschriften. Niet dat wij weten. Maar hij was religieus. Dat wil zeggen, hij geloofde dat er... Een vervelend woord. Hij geloofde dat God bestaat. Niet dat er een God bestaat, maar hij geloofde dat God bestaat. En waarschijnlijk ook wel dat hij gesproken heeft of zoiets. Ja, hij moet toch geïnformeerd hebben naar zijn grootvader? Of zo? Nou, die had hij niet. Hoe kan dat dan? Nou ja, Tja, het is maar simpel. Maar hij was, natuurlijk was hij religieus. Maar er staat, door het geloof heeft Abel... Door het geloof. Wat is het verschil tussen Abel en Kaïn dus? Want door het geloof heeft Abel een beter offerande gebracht dan Kaïn. Wat is dus het verschil? Dat Kaïn weliswaar religieus was, maar niet gelovig. En God rekent slechts geloof, niet religie. Nou ja, moeilijker is het niet. Dat is dezelfde tegenstelling als de tegenstelling nog eerder. Die van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is religie. Dat is wat mag wel en wat mag niet. Wat moeten wij doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Nou, daar kun je niks voor doen, maar doe maar. Maar het is het verkeerde uitgangspunt. Je krijgt ook nooit een goed antwoord op de vraag. En als een antwoord gegeven wordt met illustraties en al, begrijpt tot vandaag niemand het. Bijna niemand. Die van God lief ben je naaste als jezelf. Die is mijn naaste. En dan verdwaalt men voorkomen in de gelijkenis enzovoorts. Men raakt de spoorbijster. Geloof is de boom des levens. Het is natuurlijk ook het verschil tussen oude verbond en nieuw verbond. Oude verbond is religie. Sterker nog, het oude verbond staat model voor elke, alle religie, van welke aard dan ook. Staat model voor, de mens moet wat doen en zal daardoor leven, maar het komt niet goed. En of dat nou de Mozaïsche of de Joodse is, of de islam, of weet ik veel wat voor religies je allemaal maar hebt, want dat hoef ik niet op te sommen, dat maakt in de praktijk helemaal geen verschil. Het brengt je nergens. Want het tegenovergestelde is geloof, maar geloof is vertrouwen op het medegedeelde, volgens meneer Van Dalen. Volgens mijn woordenboek, zal ik maar zeggen. En niet alleen het mijne, dat staat in alle woordenboeken. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Men geloof is niet dat men gelooft dat God bestaat. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. Ook maar niet geloof dat God gesproken heeft. Maar geloof in wat hij gesproken heeft. En wat heeft hij dan gesproken? Waarover sprak hij dan nou over zijn zoon? Toch? En daarmee over zijn werk, dat door zijn zoon gedaan zal worden. Enzovoort. Kijk, dat is geloof. Het is of het een of het ander. De Joden in de dagen van het Nieuwe Testament, zoals ze ten tonele gevoerd worden op de bladzijden van de Bijbel, waren religieus, maar ongelovig. Ze moesten ervan verlost worden. En als je zegt, maar de discipelen waren toch Joden? Dan zeggen ze, ja, dat waren ze. Ja. En Petrus op de Pinksterdag zei daarover, word behouden van dit verkeerd geslacht. Toch? En Paulus zegt, ik was een Jood en ik nam boven mijn leeftijdgenoten, ja, boven mijn generatie toe in ijver voor het Jodendom als zodanig, totdat de Heer mij aanhield, mij arresteerde. En toen was hij er ook al van verlost, want toen begreep hij dat hij daardoor juist een vijand van God geworden was. Religieus, maar daarmee een vijand van God. Dat is wat het is. Zie? Kortom, wij zijn verlost van religie. Maar het punt is dat noodzakelijk en per definitie een instituut, luister, dat een instituut is een instituut omdat het statuten heeft. Dat wil zeggen statuten. Die heeft een overeenkomst. Er staat in wat er moet gebeuren, hoe het instituut in elkaar steekt en wat er moet gebeuren als iets dit of dat. In het geval van zus of zo, dan moet zus of zo. Daar is heel kerkelijk recht op gebaseerd. Maar dit is per definitie religie. Het is namelijk wet. Je legt iets vast. Je maakt protocollen. Je weet wel, in Nederland gaan we eraan ten onder. Dat weet u, en alle protocollen. Men wijst iets als natuurgebied aan en daarna moet je 24 miljard betalen om het in stand te houden, naar het schijnt. Volgens een rekenmodel waarvan ook niemand weet hoe het werkt, maar dat doet er nou niet toe. Wij gaan er in Nederland aan, niet alleen in Nederland, aan kapot. We bestaan te lang. Te weinig dramatische gebeurtenissen geweest en dus groei van wetten en protocollen enzovoort. Dat is per definitie, dit is religie. Bindend, dat is wat het woord betekent. En het hele punt is, dat heet eerste beginselen der wereld in de Bijbel. Dat is vleeselijk gebod. Dat zijn eerste beginselen der wereld. waarvan sommige gelovigen vinden dat je die van voren af aan moet gaan dienen, alsnog. Staat allemaal in de Bijbel, enzovoort. Maar het probleem is dat je daarmee de waarheid kwijtraakt. Dat is de essentie van heel de geschiedenis van de mensheid. Het is de achtergrond van de hele Bijbelse geschiedenis. De mens denkt, het moet zus of zo, en doet dat waarschijnlijk met de beste bedoelingen, maar is daarna niet meer geïnteresseerd in de waarheid. Daar is geen ruimte voor. En de Heer verwijt het Jodendom en zegt, de tafel is vol en ik heb je wat te bieden, maar er is geen ruimte voor. Jullie leven onder het oude verbond, met alles wat daaraan vastgekoppeld is geworden. En hier heb ik het nieuwe verbond der genade, dat verlost je van al die drek. Maar ik kan het nergens kwijt. Dat is Jesaja 28. En u weet, kent de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis van het Jodendom. Daar was de Messias. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe meer je daarin verdiept. Met name ook in de oud-testamentische profetieën aangaande die Messias. Dan ja, hoe duidelijker het is dat Jezus in al zijn facetten, in alles wat over hem geleerd wordt, ook het Nieuwe Testament, dat Jezus de Messias is. Dat kan niet missen. En meteen betekent het dat er dus ook niet een ander komt of wat dan ook maar. Dat staat als een paal boven water. Of je kent het Oude Testament niet en de Messiaanse profetieën niet en de psalmen niet enzovoorts. Maar die kent men ook niet. Ook in het Jodendom niet, omdat men denkt dat het een verzameling wetten en voorschriften is waaraan men zich moet houden. Zie? Men raakt het kwijt. En dat is precies het punt. Wij zijn gelovigen. Wij worden niet geacht religieus te zijn. Wij zijn ervan verlost. Wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En er volgt daar nog op. Met name in de gelaten brief, waar deze woorden gebruikt worden. Daar volgt daar nog op dat voor zover wij niet in de vrijheid staan en dus slaven zijn, onderworpen aan de eerste beginselen der wereld, naar die mate zullen wij dus ook niet het koninkrijk beërven met Christus. Heb je dat nog? Want de dienstknecht zal niet erven met de vrije. Je bent dan niet zozeer bij de boom der kennis des goeds en des kwaads en die des levens. Je bent nou bij Ismaël en Isaac in Galaten hoofdstuk 4. Of bij Sinaï en Sion. Ook Galaten 4, maar ook Hebreeën 12. Het is diezelfde tegenstelling die overal steeds opnieuw opduikt. Omdat dat is wat de mens bezighoudt, dag in dag uit. En wij gewoon Nederlanders worden daarmee bezig gehouden. Zijn het de protocollen of dragen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven? Want dat is waar het over gaat. Hè? Zolang men onder een religieus systeem leeft, onder systeem van wet, is men niet verantwoordelijk voor het eigen bestaan. Dan kun je in die situatie kun je altijd zeggen, ja, maar dit is het voorschrift, hier moeten wij ons aan houden, dit is ons opgelegd, anders krijgen we nog een boete ook, of anders worden we eruit gegooid, of wat dan ook maar. Dit zijn de regels. En ik hoor het elke dag wel iemand roepen, via radio, televisie of om me heen, van nee, maar het is allemaal gegaan precies volgens de voorschriften. Nee, niks mis, het is allemaal helemaal goed. Maar het is wel mis. En dat komt omdat die voorschriften niet deugen en niet gemaakt zijn voor de omstandigheden waarin wij bij gelegenheid verkeren. Want ja, wet is een leuk ding, maar nood breekt wet. Maar hoe hoog moet de nood zijn? Dat is een Nederlandse zegswijze, nood breekt wet. Maar hoe hoog moet de nood zijn voordat we de wet breken?
Heel hoog.
Huh? Nou ja, en u weet hoe het gaat in Nederland. Wij hebben onze plannen, we hebben onze ideeën, maar iemand gaat naar de rechter en dan wordt er een rechtszaak en dan bepaalt de rechter hoe het moet. Er kan niemand meer wat aan doen. Dat is nou eenmaal de wet. Niemand weet waar het ding vandaan komt. En de mensen die hem gemaakt hebben, hadden het ook zo niet bedoeld. Maar ja, dan gaan, enzovoort. Men wordt verstrikt. Dit is hoe wet werkt en hoe religie werkt. Men raakt verstrikt en men raakt de vrijheid over het eigen leven kwijt. Zodanig dat als je toch iets wil doen wat in strijd is met de wet, omdat je denkt dat dat beter is, dan moet je het stiekem doen. En zo kweekt... Dat was een gratis advies, ja. Dan, zo kweekt de wet dus huichelarij, geveinsdheid. En daarom worden die fariseeën aangesproken met gij geveinsden. En daarom is het woord fariseer in het Nederlands, niet in de Bijbel meteen, maar in het Nederlands synoniem met een huichelaar. Onoprechtheid. En dat is wat wet veroorzaakt. Zie? Maar wij worden als kinderen Gods in de vrijheid geplaatst. Wij worden geacht de waarheid te kennen, althans te leren kennen en die te bewaren. En dat schijnt voldoende te zijn voor ons om zelfstandig ons eigen leven te leven. Heb je dat? Als volwassenen. Oké, in geestelijke zin dan volwassenen. Ik weet niet of dat wat anders is. Maar zo is dat. Als in de dienst van de Heer. Als leden van zijn lichaam. In het besef dat wij daar deel van uitmaken en daarin bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Dat is wat het is. En alles wat daarmee in strijd is, ja. Is religie, dat men zegt, dat kan zo niet, want dit zijn de regels. Maar die hebben wij niet. En dus zegt de apostel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Of alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Niet alle dingen dragen bij aan de opbouw van de gemeente. Dat is wat stichten immers is. En of iets bijdraagt aan de opbouw van de gemeente of niet, ja, dat zegt hij er hierbij eigenlijk. Dat moeten wij zelf maar zien. Ja, dat wil je onder omstandigheden zou je dat zelf moeten kunnen beslissen. Dat is het. En eigenlijk, die positie, dat is volgens de klassieke filosofen het meest ideale wat je zou kunnen bedenken. Namelijk in de vrijheid geplaatst, dat is de vrijheid van het individu. Maar het individu heeft dan wel een doel in het leven. Want anders kan het niet. Anders wordt het losbandigheid. Zie? Nou ja, en daartoe zijn wij in de vrijheid geplaatst, omdat wij de levende God dan wel gewoon de Heer Jezus Christus zouden dienen. En wat wij in deze brief vinden, ik hoop dat je hem zelf nog eens doorgelezen hebt en dat je dat nog eens een paar keer doet. Wat we in de brief vinden is een opmerkelijk gebrek aan organisatie. Je vindt er niks van terug. En zelfs Johannes spreekt niet echt met autoriteit. Nou ja, Johannes zegt nog iets in vers 10 als: daarom indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken die hij doet met boze woorden, snaterende tegen ons, enzovoort. Maar hij zegt niet wat hij eraan gaat doen. Hij zegt zelfs niet of hij er wat aan gaat doen. Dus dat apostolische gezag mis je dan toch. Zie? En wat je daar dan verder mee moet, ja, broeders en zusters, dat betekent dus dat als je in zo'n situatie terechtkomt, dat je niet terecht kunt bij een bestuur of bij het kerkelijke recht of kerkelijke rechtspraak om je gelijk te halen, om je zin te krijgen, of althans om te horen wat goed moet. Want het is er niet. Die voorschriften bestaan niet. Ja. Dat is het. Maar ja, ik heb het de vorige keer ook gezegd. Het probleem in de wereld is dat als je een paar gelijkgezinde mensen hebt, dan moeten ze meteen een vereniging oprichten enzovoorts. Toch? Nee, er bestaan ook zulke uitspraken over meteen een kerkgenootschap. Als je twee gelijkgestemden hebt in de kerkgenootschap, maar als je er drie hebt, krijg je een scheuring. He, toch? Dat is toch legendarisch, dit. Vooral in Nederland. Maar goed. Niet dat ik daar nou echt verstand van heb, maar dit zijn bekende termen. Hè? Nederland is een volk van schoolmeesters en van... ze weten het allemaal beter. En van predikanten, van dominees, dat weet u. Of dat ook geldt voor beneden de rivieren, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Maar toch maar. Maar hier in deze brief mist u al deze dingen. Daarna... moet ik zeggen, nou ja, je mist het eigenlijk in alle brieven, hoor. Want je vindt niet iets van een kerkelijke structuur. Wat je vindt is apostelen of anderszins evangelisten die rondreizen. En dat is het dan. Daardoor wordt een vorm van eenheid in stand gehouden. De bedoeling is, en Paulus meldt het ook regelmatig in nogal wat brieven... De gelovigen waren ook, worden op de hoogte gebracht van de omstandigheden van de apostelen. In het bijzonder natuurlijk die van Paulus, omdat we dat uit de brieven leren. En Paulus zegt, ik heb Timotheus gezonden, of die ik maar gezonden heb. En die zal u indachtig maken, alles wat ik doe en hoe ik het doe enzovoort. Maar voorschriften vind je niet. Je vindt wel Timotheus dat Paulus schrijft, leg niemand haastelijk de handen op enzovoorts. Waaruit je moet concluderen dat er weliswaar sprake is van het overdragen van verantwoordelijkheid. Maar dat gaat toch niet via het instituut of de statuten of vaste structuren of wat dan ook. Dat is er helemaal niet. En het zou ook niet er moeten zijn. Het zal ook niet nodig moeten zijn. Ik zal het andersom zeggen. Dat is ook helemaal niet nodig. Nee, behalve voor bepaalde zaken, dan is dat wel handig. Maar dat betreft dan de zaken van de relatie met de wereld als zodanig, waarin wij leven, waarin dingen geregeld moeten worden enzovoort. Dan is het wel handig, ja. Maar voor het... voor echt het werk des Heren. De Heer maakt geen gebruik van instituten, zei de man die aan het hoofd stond van een instituut. Dat was, hè? Nee, ik hoor het hem nog zeggen. Het was Karel Hoekendijk. Van Stromen van Kracht. Maar God maakt geen gebruik van organisaties. Echt niet. God gebruikt individuele mensen. En zo is het maar net. Al het andere, dat is bijzaak. Dat is van fiscaal belang of waar het maar voor is. Ja, dat is soms belangrijk. Maar doe maar. Maar dat is niet wat de kerk is of wat de gemeente is. Heb je dat nog? Gemeente bestaat uit gelovige mensen. Die met elkaar gemeen hebben, dat ze het eigendom des Heren zijn. Dat ze als leden deel uitmaken van dat ene lichaam waarin de Heer ze een plaats geeft. Dan is de vraag, geeft de Heer ze een plaats? Ze moeten toch door mensen worden aangesteld? Dan moet ik u zeggen, nou, dat zou handig geweest zijn als hier in die gemeente dan mensen aangesteld waren. Dan kon Johannes daarna verwijzen. Voor de problemen die hier waren. Maar dat doet hij niet. Omdat het zo niet ligt. Maar ik wil u wel wat laten zien. In dat verband. Iemand zei, maar je moet toch minstens oudsten aanstellen. Dat komt toch in de Bijbel voor. Het aanstellen van oudsten. Ja. Nou ja, we weten dat in ieder geval, omdat Paulus schrijft aan Titus, in Titus 1. Vers 5. Want zo begint de brief eigenlijk. De rest is introductie. De afzender, de geadresseerde. Aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. De hartelijke groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zei u, vers 4 en dan vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten. De brief werd dus gezonden naar Titus die op Kreta was, op het eiland. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten. Kortom, Paulus was daar ook geweest, maar had Titus daar achtergelaten. Waarom? Opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, alsnog, zoudt terechtbrengen. Namelijk dat gij van stad tot stad op Kreta zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien dan iemand onberispelijk is, een of vrouw, man, gelovige kinderen hebben die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods enzovoort. In de eerste plaats, Titus zou oudsten ouderlingen aanstellen en niet de gemeente zou ouderlingen aanstellen. Heb u dat? Dus het gebeurt niet van onderaf. Het gebeurt dan toch van bovenaf. Dat is punt 1. Maar waarom heeft Paulus dan niet, voordat hij zelf van Kreta vertrok, eventjes gezegd: jij bent oudste, jij bent oudste, jij bent oudste. En dan is dat toch geregeld. Met een briefje erbij. Hierbij verklaar ik, Paulus, dat Jan of Piet of Gaius oudste is of zoiets. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Omdat je zo geen oudste aanstelt. Je kan toch ook niet zeggen van jij bent fietsenmaker en jij bent fietsenmaker. Want er komt er ijzermaker, komt er, dat kan fietsenmakers denken. Maar je kan niet zomaar zeggen jij bent oudste. Hoezo? Kijk, mijn vader heeft mij geleerd. Ja, als je oudste hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Dus, ja. Toch? Hoe dan? Wat moest Titus dan doen? Op Kreta. Als ze geen oudste zijn, kun je niet zeggen, jij bent oudste. Daarmee wordt iemand niet een oudste. Militaire dienst was dat. Hè? Daar wees iemand aan, jij bent kameroudste. Voor één dag. Maar doe maar. Toch? Maar doe maar. Wat moest Titus dan doen? Wel, hij moest mensen instrueren, opleiden om die functie van oudste te kunnen vervullen. Want een oudste, hebben we het daar al eens over gehad? Ik dacht het wel, hoor. Een oudste is een herder, is een opziener. Dat heb ik u toch wel eens voorgehouden. Ik weet niet wanneer, maar
een hele vrouw, man.
Ja, een one woman man. Als je het in het Engels zegt, weet iedereen wat het betekent. Als je het in het Nederlands zegt, schijnt niemand het te weten wat het betekent. Het betekent één vrouw tegelijk. Iemand die trouwens aan die ene en er niet meerdere op nahoudt. Nou ja. Er zijn culturen, broeders en zusters, waar wat afgerommeld wordt. Maar, doe maar. Maar, ik heb u toch wel eens. Ik weet het niet hoor. Dan heb ik u wel eens de brief van Petrus voorgehouden, 1 Petrus. Dat vind ik zo'n standaard schriftgedeelte, 1 Petrus 5. De eerste versen. 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn. U weet, Johannes was een ouderling. Zo noemt hij zich in die brieven die we onder ogen hebben. Dit is Petrus, die ouderlingen die in uw midden zijn, want dat betekent het, die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Dan weet u meteen, Johannes was een ouderling en Petrus was een ouderling. Een presbyter, heet dat, een ouderling. En getuige des lijdens van Christus ben, een deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Kortom, ik vermaan de ouderlingen, wijd de kudde gods. Dat is precies wat tegen Petrus gezegd werd in Johannes, is het 21, 22, het laatste hoofdstuk van Johannes. Ja, heb gij mij werkelijk lief? Heer, gij weet dat ik u liever wijd de kudde, wijd de lammeren, hoe de schapen. Oké, okay. Wijd de kudde gods. Met andere woorden, een ouderling is een herder. Via Efeze 4, een herder is een leraar. Hij heeft sommigen gegeven tot herders, namelijk leraars. En dan verder, hebben de opzicht daarover, op de kudde. 1 Petrus 5 vers 2. Dat is dus een bisschop, episcopos, een opziener. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren. Dat wil zeggen, het zijn geen kerkvorsten. En ze voeren geen heerschappij over de gelovigen als zodanig.
Ze eten de kudde niet op.
Nee, en ze eten ook de kudde niet op, zoals het in het Oude Testament staat, hè? Over de herders van Israël. Ze zegt, ja, moeten de herders niet de schapen weiden? Maar jullie weiden jezelf, jullie eten de kudde, enzovoorts. In Ezechiël 34, ja. Nou goed. Maar een ouderling is dus een herder, is een leraar, is een bisschop, een episcopos, enzovoorts. Hij heeft eens opzienersambt. En als je dus in 1 Timotheus 3 leest over een opzienersambt, dan gaat het dus over een herder, namelijk een leraar, een ouderling. Dat zijn verschillende termen die verschillende betekenissen hebben gekregen in verschillende zogeheten kerkgenootschappen, maar in de Bijbel staan ze voor precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. De verschillende termen beschrijven verschillend aspect van zo'n ambt, want het heet een ambt, een opzienersambt. Nou ja, het heet opzienerschap eigenlijk, maar toe maar. Doet er nou niet zoveel toe. Maar het is dus echt hetzelfde en het besluit hier dan ook met dat zij voorbeelden der kudde zijn. Dus dan krijg je nog een term mee voor hetzelfde ambt, voorbeeld, in vers 3. En samenvattend blijft er toch die herder, namelijk als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En via de Hebreeënbrief is nog wel aan te tonen dat het begrip herder in hoge mate overeenkomt met priesterschap. Omdat dat ook staat voor het bewaren van het woord Gods. De hele Hebreeënbrief spreekt over de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En aan het eind wordt hij ineens de overste herder genoemd. Want dat is wat het is. Merkt u dat die termen allemaal identiek zijn? Het gaat over hetzelfde. Het is het priesterschap. In bijzondere mate. Nou goed. En wat de aanstelling daarvan betreft, uit Titus 1 vers 5. Ik heb u daargelaten opdat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen. Ja, daar gaat het om mensen die speciaal zouden moeten geïnstrueerd, opgeleid moeten worden tot zo'n verantwoordelijke positie. Dus die moeten in de eerste plaats de schrift kennen. En in de tweede plaats betrouwbaar genoeg zijn om op een of andere wijze een voorbeeld voor de kudde te zijn en opzicht te houden over de kudde enzovoorts. Heb je dat? Nou ja. Wij hebben in dat verband maar een paar teksten trouwens hoor. Want ik heb eigenlijk dan alleen nog voor u Handelingen 14 en Handelingen 20. Maar Handelingen 14. Waar wij zijn in vers. Nou, waar we maar zijn. In vers 23. Waar Paulus op zendingsreis is, enzovoorts. En onderweg keerden zij weder, vers 21, keerden zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, waar ze al geweest waren. dus op de terugweg, versterkende de zielen der discipelen. Dat is gewoon het normale woord voor de gelovigen, de volgelingen. En vermanende dat zij zouden blijven in het geloof. Let op, blijven in het geloof. Niet vermanen dat ze zich aan de wet zouden houden. Of blijven in de wet. Blijven in het geloof. Dat wil zeggen vertrouwen op wat God beloofd heeft, gesproken heeft, onderwezen heeft, enzovoort. En dat wij allen door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Dat is wat ons overkomt als gelovigen, omdat wij ons bewust onttrekken aan de beginselen van de wereld. Wij staan daarnaast, wij zijn niet van de wereld. Heb je dat nog? Dat is de betekenis onder andere. Het is een deel van de inhoud van het begrip Ecclesia, gemeente. Degene die verzameld zijn en apart gezet uit het volk. De kahal, de vergadering, enzovoorts. Zie? Nou goed. En als zij hun in elke gemeente, dat is dus een lokale gemeente, want er is maar één algemene christelijke gemeente, hè? En als ze hun in elke gemeente, in Titus 1 vers 5 lazen wij van stad tot stad. Nou, dat is dit hier ook. Als ze hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkozen hadden, of verkoren, dat is hetzelfde, hè? Gebeden hebbende met vasten bevalen zij hen de heren in welke zij geloofd hadden en ze reisden af. Dus er werden, terwijl Paulus en de zijnen op de terugweg waren, werden in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren, staat er. En met opsteken der handen, dat wordt uitgelegd als, dat deden de gelovigen, dus er werd over gestemd wie de oudste kon worden. En dit is dus een belangrijke tekst geworden voor de organisatie van het kerkgenootschap. Heb je dan?
Ja,
zou je hier koffie? Ja. Heb je er nog koffie wil onder het opsteken der handen? Ja. Dank je, broeder. Ja, oké. Okay. Ja. Het probleem is eigenlijk de vertaling. Want de hele uitdrukking met opsteken der handen verkoren, of neutraal, met opsteken der handen verkiezen, is maar één woord. Wat dus feitelijk twee keer vertaald is geworden. Eén keer is vertaald met opsteken der handen. En toen is het alsnog vertaald met verkoren. Verkozen, kiezen. Heb je dat? Het is bij de onjuist eigenlijk. Maar het woord als zodanig heeft wel degelijk de betekenis van het strekken of spannen of opsteken. Want toneo, gyro toneo, gyro toneo. Toneo is strekken, spannen, opsteken, wat het maar is. En gyro, dat is de hand. Dus opsteken der handen, dat kan. Maar dan moet je niet meer verkiezen erachter zetten. Ja, daar kun je geen goede zin van maken. Toch? En anders moet je zeggen, verkiezen. Waar moet je het opsteken der handen weglaten? Wat er gebeurd is, is makkelijk genoeg. Ik denk dat Paulus en de zijnen gewoon mensen hebben aangewezen die ze betrouwbaar achten en die eigenlijk dus al oudsten waren, maar dat ze aan de vergadering gevraagd, de vergadering, de gemeente, de ecclesia, de kahal, gevraagd hebben, dit zijn jullie oudsten. Toch? En als ze dat wilden erkennen. En dan zei ja, oké. Dat is wat ze gedaan hebben. En meer kun je hier niet van maken. Je kunt niet zeggen dat ze gekozen hebben. Je kunt niet zeggen dat degene die de handen opstaken ze gekozen hebben. Er werden gewoon oudsten als zodanig geaccepteerd. Als zodanig. En daar gaat het ook steeds om. Want u weet dat Paulus als oudste niet geaccepteerd werd in Korinthe. Dat is de achtergrond van twee Korinthebrieven. En het is niet wat je met veel moeite erin terugvindt. Dat ligt er dik bovenop vanaf de eerste hoofdstukken. Het probleem dat Paulus heeft met Korinthe omdat ze hem niet willen herkennen. Nou ja, als apostel niet, maar überhaupt niet. En er is een goede reden voor, ze willen de inhoud van zijn prediking niet. Daar staat ze niet aan. Ze willen een plek in de wereld. Ze zoeken hun recht in de wereld, een plaats in de wereld. En Paulus zegt, wij zijn niet van de wereld, wij zijn niet van het vlees. Het gaat niet om het vlees. We strijden wel, maar met geestelijke wapens. Dat is een geestelijke strijd, enzovoorts. Maar het komt ze niet uit. En dus kiezen ze daar. En dan zeggen ze, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus. Oké, vast, hoe die maar heet dan. En van Apollos, en wat dat maar is. Ze hebben zo hun voorkeur, maar Paulus moeten ze niet. Om wat voor reden dan ook, maar de reden is duidelijk genoeg. Men wil niet die hemelse positie innemen. Men wil hier en nu, men wil hier op aarde wat. En als je hier op aarde wat wil, dan moet je een vereniging oprichten. En dan zeg je, gebruik je het woord samen in elke zin. Nou, samen dit, samen zijn wij sterk en door eendracht. Ja. Nou ja, enzovoort. Een beetje sportvereniging heette vroeger zo. Hè, zo dat ze door oefening sterk en gezamenlijk. Nou ja, enzovoorts. Maar dat is het dan, dat is ook maar één tekst. Er staat bovendien wie die oudsten dan gekozen hebben. Even als je het woord verkiezen laat staan, dan staat er nog steeds wie dan gekozen heeft. Hè? En dat was niet de gemeente. Er staat als zij, dat is het onderwerp, hebben gekozen. Voor wie hebben ze dat gedaan? Voor hun. Want dat staat er. Als zij hun, dus Paulus en de zijnen, hebben aan de gemeente als het ware die oudsten voorgesteld, gegeven. Dus je begrijpt dat onder het opsteken van handen wil zeggen dat degene voor wie het was het ermee eens waren. En daarmee getuigenis afleggen dat ze akkoord gingen. Dat ze dat zo, enzovoort. En dan ging Paulus weg en dat was het dan. Van bovenaf, als je dat zo mag zeggen, maar niet uit een hiërarchische structuur. Maar gewoon op voorstel van iemand die oudste was, om zo te zeggen, van Paulus en de zijnen. Nou, dat is Handelingen 14. En dan hebben we nog Handelingen 20, bij een gelijksoortige gebeurtenis. Waar Paulus ook op een terugreis is. En het gaat daar nog wat sneller voorbij. Want hij was in Mileten aan de kust. Maar hij zond, vers 17, zond van Mileten naar Efeze. En hij ontbood de ouderlingen der gemeente uit Efeze. En die kwamen toen tot hem naar Mileten aan de kust waar Paulus was. En als zij tot hem gekomen waren, vers 18, zei hij tot hen: gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben, dienende de Heere met alle ootmoedigheid, dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden, hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen, betuigende bij de Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu zit ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar ontmoeten zal, dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn. Dat gaat over Paulus' reis naar Jeruzalem. En u weet hoe het daar ging. Daar werd hij gevangen genomen. En via, met een paar jaar vertraging, afgevoerd naar Rome. Enzovoorts. Hè. Maar ik acht op geen ding, vers 24, nog houden mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. En de dienst, niet de heerschappij, De dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te betuigen het evangelie der genade Gods. En nu ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predikend het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom betuig ik jullie op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Hij zegt niet al wat ik weet van de raad Gods, maar hij zegt al de raad Gods. Daarna is er niks meer. Hij heeft alles verkondigd. Ja. Zo, en dan komt hij. Vers 28, want daar gaat het me specifiek om. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Ze zijn dus herders, maar ze heten oudsten, weet u nog? Het waren de ouderlingen uit Efeze. Volgens vers 17. Maar hij zegt, hebt acht op uzelf en op de gehele kudde. De ouderlingen zijn dus herders. En daarmee dus weer leraars. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld in opzieners, episcopos, en dat is dus het woord bisschop. Maar door wie zijn ze aangesteld? Of gewoon gesteld? Door de Heilige Geest hadden. Om de gemeente Gods te wijden, dus zijn nog steeds herders, de bisschoppen zijn herders. Gek, hè? In de Romeinse kerk weten ze dat nog steeds. Want daarom hebben die bisschoppen zo'n herderstaf bij zich. Hè? Met zo'n krulletje eraan. U weet wel. Hè? Net als Sinterklaas. Ja, broeder. Protestanten zeggen het al, net als Sinterklaas. Ja, de herderstaf. Ja. Om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dit is een omstreden tekst. Maar goed. Maar dan staat er, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. De beeldspraak van de herder en de kudde wordt voortgezet. Hè? Er zullen wolven komen die de kudde niet sparen. Namelijk uit uzelf zullen mannen opstaan spreken de verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. En ja, dat is dus wat je in die derde brief van Johannes dus ook inderdaad vindt. Dat er zijn die proberen de gelovigen, de discipelen, af te trekken achter zich. En daarmee afwijken feitelijk van de rechte dingen. Want ze spreken verkeerde, kromme. Dat betekent dan kromme dingen. Maar let op dat hier gewoon staat dat zij werden gesteld door de Heilige Geest. Nou weet ik wel dat men vindingrijk is. Dus er bestaat dan het idee dat de gemeente heeft die lui aangesteld. Maar die gemeenteleden die hen aanstelden werden daarbij geleid door de Heilige Geest. En dat is dan de smoes. Ja. Dan, daarmee kun je natuurlijk alles goed praten. Maar het klopt niet. Waarom moet dan, want dit zijn de enige drie schriftplaatsen die ik ken, waar sprake is van het zogenaamde stellen van oudsten. Maar er zijn nog een paar schriftplaatsen waar natuurlijk wel het een en ander over die oudsten gezegd wordt. Maar waarom staat er dan in 1 Timotheus 3, ik meen gewoon in vers 1, wie eens opzieners aan begeert een treffelijk werk enzovoort. Daar komt helemaal niet aan te pas dat daar iemand tussen zou zitten of dat zo'n opziener door een gemeente zou moeten gekozen of aangesteld, laat staan in dienst genomen zou moeten worden of zo. Komt helemaal niet voor. Niet dat die dingen niet kunnen, maar dat is niet bepalend of iemand een opziener is of niet. Als hij dat is, is hij dat in dienst van God. Dan wel de Heilige Geest, net zo u wil, die hem aangesteld heeft. Ik had ook kunnen zeggen in dienst van Christus die hem aangesteld heeft. Want die is het hoofd van het lichaam en die regelt dat dus. En dus wordt van gelovigen verwacht, van de discipelen, de gelovigen, wordt verwacht dat ze degene die door God, dan wel door Christus, dan wel door de Heilige Geest zijn aangesteld als zodanig, dat ze die erkennen. Dat zal. Ja, en of ze daartoe in staat zijn, hoe ze dat moeten doen, ik zou het niet weten. Het draait allemaal om dat men zou onderzoeken of deze dingen al zo zijn, wat hen geleerd wordt, of het Bijbels is of niet Bijbels. En daarna moet je de consequenties daaraan van aanvaarden. Maar u weet hoe het gaat, hè? Ik zal er nou geen naam noemen. Dat heb ik vorige keer gedaan, dus ik zal me ervoor waken nu. Maar ik ken wel kerkgenootschappen of plaatselijke gemeenten waar men zegt, nou, Bijbelstudie, nee, dat kan je beter niet doen, want dat brengt maar verdeeldheid. Dat is maar gevaarlijk. Nou ja, Bijbelstudie bij iemand thuis dan maar. Nou, dat mocht dan desnoods, maar dan moest er wel een ouderling, een officieel aangestelde ouderling, moest er dan bij zijn om het in de gaten te houden. Of het niet de verkeerde kant op zou gaan. En gek genoeg, ik begrijp die dingen volkomen. Natuurlijk begrijp ik dat. Ja. Maar ja, dit is wat het woord doet. Wat waarheid in het algemeen doet. Het brengt scheiding. Tussen het woord van God is een zwaard. Het brengt scheiding tussen degene die de waarheid zoeken en degene die andere belangen hebben. Het is het verschil tussen geloof en religie. Ben je bezig met je eigen plaatselijke gemeente op te bouwen? Onder Amerikaanse leiding, denk ik altijd.
Ja,
er waait wel weer een of ander model over. En dan wordt dat dan nagevolgd. En ja, maar zo kun je dit werk van de Heer niet... Niet manipuleren. Nee, manipuleren. Niet sturen of zo. Dat werkt zo niet. Dit werkt alleen door zijn woord. Helemaal niks anders. En dat is waar het om zou gaan in de levens van gelovigen. En al het andere, ja, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Niet als ik hier sta, tenminste. Of het nuttig is dat je als gelovige nog wat anders doet dan de Bijbel te openen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat hier en daar misschien nuttig is. Soms denk ik ook dat het dat niet is. Ik moet u eerlijk zeggen dat als ik ieder van u zou kennen en zou weten hoe u leeft en wie u bent en wat u zou doen, dat zou misschien gezellig zijn. Ik betwijfel dat, maar misschien zou het gezellig zijn. Maar het zou mij hinderen in het spreken. Echt? Maar ja, dan denk ik, oh, nou sta ik te spreken voor die. En nou sta ik te spreken voor die. En echt niet. Dat moet ik zo min mogelijk doen. Dus ik wil het ook zo min mogelijk weten. Maar dat is niet uit gebrek aan interesse. Maar het idee is dat onze gemeenschap is niet naar het vlees. Schrijft 2 Korinthe 5, Paulus. Maar onze eenheid is, onze gemeenschap is naar de geest. Dat is hoe we elkaar kennen. En niet naar het vlees. Zie? Je moet er geen andere belangen een rol spelen daarin. Bovendien andere belangen. Natuurlijk zijn er andere belangen, maar die zijn van een totaal ander niveau. Maar als men niet begrijpt wat het belang is van te komen tot kennis van Christus, te komen tot kennis van het woord dat in onze stoel betrouwt, ja, dan heeft het ook verder allemaal niet zoveel zin natuurlijk. Want laten we nou eerlijk wezen, je hoort wel eens van die massale dingen, massale activiteiten, bijeenkomsten, kerken, weet ik wat dan. En wat blijft daar van over dan? Wat zie je dan van terug in de praktijk? Kennen ze de Heer? Geeft dat werkelijk een opleving ergens? Draagt het bij aan het bewaren van de waarheid? Ik vind daar nooit wat van terug. Echt niet. Mijn vader zei altijd, je kan volle zalen trekken, jongen, maar je doet het maar voor één of twee. Ik wil je niet benedigen, maar hij zei, je doet het maar voor één of twee. Ik zeg, maar je hebt 130 leerlingen op de Bijbelschool in Doorn. Dat was toen zo, ergens in de 70 jaren. Hij zei, ja, maar het is maar voor één of twee. Dat is een hype, maar het gaat wel voorbij. Van gelijk. Wat zie je er later van terug?
We zien elkaar wel later terug.
We zien elkaar later terug. Nou ja, dat is nog maar de vraag voor sommigen. Maar wat zie je ervan terug? Wat heeft het uitgewerkt in de praktijk? Maar ja, uiteindelijk, je doet het niet voor één of twee, je doet het voor de Heer. Dat is het enige wat echt telt. Goed. Bestaan er dan geen ambten in de gemeente of zoiets? Want u weet dat in onze dagen veel te doen is over leiderschap. Al was maar omdat het ons ontbreekt aan leiders in Den Haag. Of waar dan ook. En daar worden dus overal cursussen gegeven. Leiderschap. En management. En wat het maar was allemaal. En dat is natuurlijk ook afgestraald op de christelijke wereld, waar dan ook zo nodig, vooral in de wat vrijere groepen, om zo te zeggen, waar het dan ontbreekt aan leiderschap, naar het schijnt. Want in grote georganiseerde kerkgenootschappen is dat natuurlijk allemaal georganiseerd. Ja. Maar het is redelijk populair, want nadat we eerst allemaal discipelschap moesten trainen, dan wel cursussen in moesten volgen en wij allemaal discipelen waren, was er natuurlijk gebrek aan leiderschap, dat begrijpt u. Dus toen kregen we dat weer. Dat speelt nog steeds. Leiderschap. Bestaat dat dan niet in de gemeente? Dan moet ik u zeggen, ik heb het niet werkelijk kunnen vinden. De vraag is, wat vinden we dan wel? Nou ja, die, wat ik net genoemd heb. Oudsten, herders, u weet dat de herder voor de kudde uitloopt. Normaliter, dat wil zeggen, dat is de norm. En de schapen volgen de herder. Dus als je dat leiding wil noemen, ja. Maar het komt dichter bij het begrip voorbeeld. En die lazen we, dat begrip lazen we in verband hiermee. De herders die de kudde wijden als voorbeelden. Niet als heerschappij voerend over de kudde met een stok en ze opjagen. Maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En van voorbeeld kom je dus ook wel bij het begrip voorganger. Ja. Heb je dat? Iemand die voorop loopt. Dan moet ik zeggen dat een voorganger zijn, want het werkwoord voorgangeren kennen we niet. Voorgaan wordt het dan, hè? Dat is het woord hegeomai. En u herkent het woord hegemonie. En dat leggen wij weer zwaar uit als heerschappij hebben. Maar het heet in de vertaling gewoon voorganger zijn. Maar ja, de eerste keer dat ik het woord tegenkom in de Bijbel is in Lucas. Komt niet vaak voor, hoor, maar het is in Lucas 22. Lucas 22. Waar staat vanaf vers 24. En er werd ook twisting onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? Je bent zo weer bij Diotrephes uit de derde Johannesbrief, waar wij vandaan kwamen. Want die zocht onder hen in de gemeente de meeste te zijn. Het is een oude kwaal. En u weet dat dat streven om de meeste te zijn, dat in de sport rekenen wij dat goed. Dat is heel goed. Je kan één kampioen worden en je moet enzovoort. Maar voor de rest is het natuurlijk toch iets wat is uitgevonden, als u mij vraagt, door de duivel zelf. Want ja, die wilde de meeste zijn, toch? Zijn troon stellen boven God enzovoorts. En het is ook al gauw een kwaal, een erkende psychose, een bekende neurose, die van de megalomanie. U weet wel, dat je mag het niet zeggen, maar vroeger had je dus in de inrichting had je van die mensen die waren, dan dachten dan dat ze Napoleon waren. Of zo. En die nog meer broeden, maar ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen. Maar dus nog steeds is dat zo, hè. Megaloman, ze verbeelden zich van alles. Vandaar dat je in de loop der tijd ook nogal wat valse christenen gehad hebt, ook volgens de Bijbel. Vroeger werden die lui opgesloten. Tegenwoordig krijgen ze subsidie. Maar goed, onder de discipelen was het ook, blijkbaar. En dan staat er, hij zei tot hen, vers 25... De koningen der volken heersen over hen, over die volkeren namelijk... en die macht over hen hebben, worden weldadige genoemd, weldadige heren. Dat heeft te maken met de titulatuur die we in het Nederlands officieel hebben afgeschaft. U weet wel, de hoogmogende heren en de doorluchtige en de... weet je, wie het allemaal maar waren, wel edel, hooggeboren en laaggevallen. Nou ja. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zijn gelijk de minste en die voorganger is, zijn gelijk als een die dient. Daar kun je nog net in lezen dat iemand die voorganger is, dit is het woord hè, regio mij, dat die misschien toch een meerdere is. Maar er staat die zij als een die dient, want het is een dienstwerk. Dat hebben we net ook gelezen in bijvoorbeeld in Handelingen 20 was het ook. Maar ook in 1 Petrus 5. Dienend de kudde en niet heerschappijvoerend over de kudde. Het is een die dient enzovoorts. Nou ja, daar gaat dit over. En dit is de eerste keer dat ik die term voorganger, althans voorganger zijn, want het is een werkwoord, tegenkom. Het is daarna dat we die tegenkomen in Handelingen 15. Hetgeen toch ook een interessante omstandigheid is. Want in Handelingen 15 zijn wij bij het eerste en tegelijkertijd het laatste officiële concilie. Dan wel de synode, dan wel nou ja, het apostelconvent. We hebben nog net een ander woord gevonden, convent. Een vergadering, bijeenkomst. Over de kwestie van of gelovigen onder de wet moeten leven. Daar gaat het altijd over. In alle latere concilies en synodes en conventies gingen ook daarover. Moeten gelovigen onder de wet leven, zo ja, welke? Wat zijn die wetten dan? En het antwoord is nee, ze moeten niet onder de wet leven. En in dat verband staat er, vers 22... Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, gezegd Barnabas en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Door wie waren ze dan tot voorganger gemaakt? Het antwoord is door niemand. Want u kunt weten, ik moet even nadenken, ik geloof dat het vandaag nog dat ik iets hoorde vertellen over dat er ook onder mensen dat er altijd een natuurlijke hiërarchie ontstaat. Zoals bij de dieren. De pikorde heet dat. Ja, in een wat platte term. Maar je hebt in een vaste groep krijg je altijd mensen die het voortouw nemen. Die ideeën hebben, die zeggen, oké, doe maar, kom maar. Dat gaat automatisch. Tenzij je twee grote ego's naast elkaar krijgt die allebei de meeste willen zijn of zo. Maar ook als dat er niet is, krijg je automatisch toch een bepaalde schifting. Dat is ook, dus niks moeilijks aan, dat is ook terecht. De een kan ook meer dan de ander, enzovoort. Dus je krijgt automatisch iemand die voorop gaat. Volg mij. Ik val aan, weet je wel. Wie het maar was. Zoiets. Er waren dus voorgangers. Die dominant waren in de gemeente. En daar gaat het om. Hè? En ze schreven door hem dit navolgende. De apostelen en de ouderlingen en de broeders. Dus er werden brieven gemaakt. Die werden rondgestuurd. Over heel de wereld eigenlijk. Naar overal waar gelovigen waren. En die werden dan bezorgd door deze voorgangers. Worden ze genoemd om de eenvoudige reden dat het lui waren die, als, die geacht werden als dragers van verantwoordelijkheid enzovoort. Niet maar postbodes, maar lui die erkend waren enzovoort. Dan volgt meteen uit, de, weer een keer, dat er inderdaad uitwisseling was tussen de gemeente plaatselijk enzovoort. En dat het niet alleen de apostelen waren die rondreisden, maar anderen ook. Zodat er een natuurlijke verbinding ontstond, gemeenschap, eigenlijk over heel de wereld in die dagen. Hebben jullie dat nog? Nou ja, ik hoop dat u het herkent, want ik weet niet anders. Ik heb het van jongs af aan ook zo meegemaakt. Want mijn vader kwam natuurlijk het hele land door. En niet alleen wij, maar vele anderen ook. En ook wij als gelovigen van bepaalde plaatsen kwamen ook soms met een hele bus. Gingen we tweede paasdag gingen met z'n allen naar Enschede. Dan kwamen ze uit de wijde omgeving tweede paasdag naar Enschede. En waren bijeenkomsten en paasfeest enzovoorts. En met Pinksteren met z'n allen naar... naar Velzenoord. Nee, naar Velzen. Niet Velzenoord, Velzen. Ja, Velzenbeek of het andere landgoed. Een van de twee.
De andere kant van Belroos.
Ja, dat klopt, ja. En daar grote tenten. We konden een paar duizend man in. En dan kwamen ze met bussen uit het hele land. En sommige mensen zag je dus één keer per jaar. We hebben jij er ook weer. Oh, leuk. Enzovoort. Hadden we het al over Woepertaal gehad?
Woepertaal.
Nou ja, zoiets, dan door het hele, soms verbaas ik me ook over. Hoe kennen die mensen elkaar? Ja, zo gaat dat met gelovigen onderling. En dat is een nuttige aangelegenheid, hoor. Dat wij contacten hebben met andere gelovigen enzovoort. Ervaringen kunnen uitwisselen, hoe wij in het leven staan enzovoort. Sommigen heb je wat mee, anderen heb je wat minder mee. Maar niettemin... dat is wat er gebeurt. Zie. Nou ja, voorganger zijn, dat kan dus. De andere drie plaatsen waar ik de term tegenkom... die staan alle drie achter elkaar in Hebreeën 13. Dus die kan ik met gemak ook even noemen. Dat is dat laatste hoofdstuk... van dat Bijbelboek, waardoor ineens dat hele Bijbelboek toch het karakter krijgt van één brief. En dat is in Hebreeën 13, vers 7. Gedenkt uw voorgangeren, wie? Nou, die u het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na. Hun geloof in het woord van God natuurlijk. Aanschouwende de uitkomst. Namelijk hun wandeling. Niet de uitkomst van hun wandeling. Maar de uitkomst, namelijk hun wandeling. Zoals Paulus zichzelf ook tot voorbeeld stelt. Enzovoorts. Daar heb je voorganger. En daar wordt verder niet op ingegaan wat het is. Het is namelijk tamelijk vanzelfsprekend. Degene die voorop lopen. De vertaling met voorganger is trouwens toch wel goed. Ja. Ja. Dat is vers 7 en dan vers 17. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, dat wil zeggen luister naar ze. En zijt hun onderdanig, want ze waken voor uw zielen. Dat heb je dus de herder, de leraar, de opziener, de oudste. Dat zit er allemaal in. Als die rekenschap geven zullen. Ja, aan de Heer die ze dienen. Er zou de rekening mee. Dat is het eigenlijk. En dan nog vers 24. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. Uw groeten die van Italië zijn. Enzovoorts. Dan heb je het hele begrip voorganger gehad in de Bijbel. Meer is er niet. Wij kennen wel En een begrip wat er in het Nederlands althans meteen naast ligt, al is het in het Grieks een heel ander woord, dat is voorstander. Maar dat gebruiken wij niet in dit verband, in onze taal. Een voorstander. Want iemand kan voorop lopen, want dat is eigenlijk het idee bij die voorgangeren. Iemand kan ook gewoon vooraan staan. En dat heet bij gelegenheid een vooraanstaande positie innemen. Dan krijgt het ineens gewicht. Maar ja, je hebt nou eenmaal mensen die altijd voorop Petrus of zo, toch? Noemen we in dat verband. Ja, dat is vooraanstaan. Je vindt hem in Romeinen 12, vers 8, waar het gaat over het praktiseren, besteden heet het daar, van de geestelijke gaven. Het Romeinen 12 vers 8, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is, in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Het is een algemeen begrip, ja. In 1 Thessalonicenzen 5, vers 12, staat: en wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstander zijn in de Heere en u vermanen. Dan wel vertroosten, maar goed, daar gaat het me nou niet om. Wij bidden u, erkent degene die onder u arbeiden. Heb je dat erkennen? Dat is waar ik het er straks over had, in verband met het opsteken van de handen. Men zou die lui erkennen. God geeft ze aan de gemeente. Zie? Nou ja, ik weet niet of dat allemaal klopt wat ik hier heb staan.
Wie heeft het geschreven?
Die heb ik bij elkaar bedacht allemaal, ja. Heb ik geschreven.
Ja, maar dan denk
ik dat het wel. Ja. Nee, het zijn gewoon interessante versen in verband met dit onderwerp. Maar die term voorstander, dat is dus die, wat ik u net noemde, Romeinen 12 vers 8. Dan heb je nog, als je dat compleet wil hebben, dan hebben we nog Handelingen 24 vers 5. Waar het gaat over een voorstander van de secte der Farizeeën. Voorstander van de secte der Nazarenen. Ik zei het verkeerd toen. En dan heb je 1 Thessalonicenzen 5, maar die heb ik u net genoemd. Dan heb je nog een begrip voorbeeld. Het is wel aardig. Het zijn allemaal verschillende woorden in het Grieks. In het Nederlands lijken ze op elkaar door het woordje voor, door het voorzetsel daarvoor. En dat vind ik wel handig eigenlijk, maar in het Grieks ligt dat zo niet. Maar het doet verder niet de zaken. Het voorbeeld kennen wij uit Filippenzen 3, vers 17. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dan gaat het over het praktische leven. Men zou wandelen. Enzovoort. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Dat zijn van die teksten waarvan ik dan altijd maar roep. Ja, als er nou ergens had moeten staan dat je je moet houden aan de protocollen, aan de wetten, aan de regels, aan de statuten. Of gewoon gehoorzaam moet zijn aan de, aan degene die de macht hebben in de gemeente, de kerkvorsten, dan had het daar toch moeten staan. Maar staat er niet. Gelijk gij ons tot voorbeeld, tot type. Dat woord staat er. Typos, type. Voorbeeld. Hebt. En in 1 Thessalonicenzen, je schrijft het op, 1 Thessalonicenzen 1 vers 7... Daar staat dat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 7 dat de Thessalonicenzen tot voorbeelden zijn voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Voorbeelden. 2 Thessalonicenzen 3, vers 9. Gelijk gij ons tot voorbeeld hebt om ons na te volgen. Zie, ik roep dat al jaren. We hebben geen wetten nodig, wij hebben rolmodellen nodig. Voorbeelden om na te volgen. Ja. Niet wet, maar voorbeelden. En aan Timotheus schrijft Paulus in 1 Timotheus 4, vers 12. Zijt een voorbeeld der gelovigen. Je hoort het vandaag nog wel eens. Hè? Als ergens wat echt misgegaan is, ze weten anders niks te zeggen. Zo, ja, maar die mensen horen tot voorbeelden zijn. Die voetballers, zal ik maar zeggen, die miljoenen betaald krijgen om tegen een bal te schoppen. Voor dat geld zou ik het ook nog wel willen doen. Maar dat even te zeggen. Maar die moeten dan ook meteen een voorbeeld zijn. Voorbeeld. En die lui in Den Haag natuurlijk, die lang zoveel niet verdienen. Maar goed. Die Kamerleden, zal ik maar zeggen. En wie het allemaal maar zijn daar. We moeten een voorbeeld zijn. Ja. Hadden we nou wetten of hadden we nou voorbeelden? Oké, je moet ze allebei hebben misschien. Maar in de gemeente hebben wij die wetten niet. Wij hebben alleen voorbeelden. Zelfs van de Heer staat dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Enzovoorts. Nou, ik zei 1 Timotheus 4, was Timotheus. Zij het een voorbeeld der gelovigen. Titus 2, vers 7. Betoon uzelf in alles een voorbeeld. En 1 Petrus 5, vers 3 hadden we al gehad. Over ik een ouderling, wij de kudde gods, en niet als heerschappij voerende, maar een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Enzovoort. Kijk, zo werkt het in de gemeente. Daar is nog veel meer over te zeggen, want we hebben het nog niet gehad over dingen als handoplegging of zoiets. Maar handoplegging is het doorgeven van verantwoordelijkheid. Of men daarbij ook echt de handen moet opleggen, dat weet ik niet. Men kan het doen, maar dat is hetzelfde als met het opsteken der handen. Uit handelingen, wat we er straks gelezen hebben. Hebben die mensen echt de handen opgestoken? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de betekenis van de term is dat ze geaccepteerd hebben wat hen voorgesteld was. Dat is het. En of ze daar nou echt de hand bij hebben opgestoken, dat hoeft niet. U kijkt me aan van, wat zegt hij nou? Ik weet nog wel wat sterkers te zeggen ook, hoor. Er staat zelfs dan over Jacobus, als er iemand ziek is, moet hij hem zalven met olie. Soms vraag ik me af of je dat echt nog letterlijk moet nemen ook nog.
Sommigen doen het wel.
Ja, ongeacht of die het, of onder welke omstandigheden. Maar of de uitdrukking eigenlijk wel betekent dat je dat letterlijk zou doen. Of dat niet maar uitsluitend zou betekenen in de praktijk van toedienen van geestelijke dingen. Want dat is toch zalven met olie. Heb je dat nog? Wij strijken toch ook wel eens iemand over zijn bolletje zonder dat we het bolletje ook maar aanraken?
Ja.
Nee, dat mag trouwens ook niet, want je hebt zo weer een proces aan je broek vanwege grensoverschrijdend gedrag. Maar je bent nog nooit het land uit geweest, maar je krijgt. Nou ja, laten we zien. Zie je, grensoverschrijdend gedrag?
Ja.
Welke grens dan? Wie heeft die grens bepaald? Het zijn vreemde termen, maar zo is taal. Dat is gewoon. Zie je? En daar moet je natuurlijk. Daar moet je natuurlijk aan wennen. Maar wat je in de Bijbel tegenkomt, is niet een kerkelijke structuur en een statuut en een verenigingsleven volgens protocollen of dergelijks. Je hebt gelovigen die in principe gelijk zijn. Maar ja, ik zeg die dingen niet graag, want het komt allemaal uit de moderne tijdgeest van alle mensen zijn gelijk en zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar in principe, in het lichaam van Christus is geen onderscheid. Dat is wat de Bijbel zegt. Zelfs dat is Jood nog Griek, dat is man nog vrouw, dat is dit of dat. Maar ze hebben wel allemaal een verschillende functie in het geheel. En die functie, die wordt bepaald door, die wordt gegeven door de Heer. Dan wel door de Heilige Geest, want daar is geen verschil tussen. En wij individueel zijn verantwoordelijk enerzijds om onze eigen plek in dat geheel te vinden. Dat is Romeinen 12. Die van uw lichaam stellen tot levend heilig God, u wel behagelijk of een verandering van denken, om te beproeven, te proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God voor u zijn. Want we hebben allemaal een bepaalde gave, dat wil zeggen verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft in zijn werk en dus in de gemeente. Dat is onze verantwoordelijkheid. Enerzijds, anderzijds is onze verantwoordelijkheid degene die zo'n gave hebben, dus zo'n verantwoordelijkheid hebben. Uitdrukkelijk, hè? Die zo'n verantwoordelijkheid hebben, om die te erkennen. Dan kan het werken namelijk. Als we het niet erkennen, ja, dan gebeurt er niks. Begrijp je wel? En de Heer doet dat. Dat is wat de Bijbel zegt. En als je dan denkt, ja, maar dat is fout, sowieso. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Maar daar is de Heer voor. Dat zou de Heer doen. Als het niet goed is, zal de Heer het doen. De Heer heeft geen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, geloof ik. De Heer heeft geen plaatsvervanger nodig op aarde. Nee, bij de Romeinen niet, maar bij ons ook niet. Net zo min. Zie je? En verder, ja. Je mag niet te veel uit de school klampen, maar je weet toch, er zijn de mensen die klagen. We hebben te weinig mensen zus, we hebben te weinig mensen zo en zo. Het antwoord daarop is, ja, dan geeft de Heer ze, maar jullie pesten ze weg. Dus ja, dan moeten jullie ze niet. We hebben te weinig dit of dat. Ja, we komen bij jullie niet door de ballotagecommissie. Dus dan gebeurt het niet. Zo ligt het toch gewoon. Alleen, ja, wij zijn geneigd. Ik zeg, wij zijn geneigd. Dat is aan mijn kant iets overdreven, maar wij zijn geneigd te zeggen... ja, maar moeten we dat een beetje onder controle houden? Moeten we dat een beetje regelen? En we zeggen, ja, maar dat zou kunnen zijn op grond van persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar niet door statuten of instellingen of wat dan ook maar. Als je dat doet, dan sluit je de Heer buiten. Zwart-wit, zei ik het nou. Ik bedoel het grijs. Ik bedoel, naarmate wij het blokkeren, naarmate wij het reguleren, naar diezelfde mate zetten we de Heer buiten de deur. Dat is net de variant. Ik had ook kunnen zeggen, naar diezelfde mate geven we er blijk van dat we de Heer het werk niet toevertrouwen. Want de Heer is hoofd van de gemeente. Dat is maar niet een ereplaats die verder er niet toe doet. Zo van een erevoorzitter of zoiets. Of een koning die helemaal geen zeggenschap heeft. Hè? Nee, het is de Heer die het hoofd is van de gemeente. Zonder het hoofd is de gemeente niks. Je moet het aan het hoofd overlaten. Dat is het. Zie? En verder onze eigen verantwoordelijkheid kennen in dat geheel. En dat is de hele strekking van die derde Jacobusbrief. Daarom is er een kort briefje. De omstandigheden die daar gelden, wordt ons verder ook niet verteld. Er wordt alleen verteld dat de een de ander uitsluit enzovoorts. En dat zou zo niet moeten. En er zullen best redenen geweest zijn waarom het zo ging. Maar ook die worden ons niet verteld. Het gaat om het beginsel, dat proeven wij sowieso uit die brief, dat het een kwestie is van persoonlijke verantwoordelijkheden en wij moeten daarmee leren omgaan. En het is Johannes die dan die Caius troost en zegt, ja, ik weet ervan en ja, laat me zitten, we hebben het toch wel eens over. Maar laat je niet tegenhouden en doe wat je denkt te moeten doen. want zo staat het er dan toch. Zie? Geliefde, dat was vers 11. Volg het kwade niet na, maar het goede. Enzovoorts. En die Demetrius uit vers 12 kennen we ook niet. Het is een discussie of het dezelfde is als die Demetrius of die Demetrius. Want er komen er nog twee voor in de Bijbel. Maar wij weten het niet. Maar van die man wordt gezegd dat hij een goed getuigenis heeft. Die man zal ook wel ter discussie gestaan hebben op een of andere wijze. Maar aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen en van de waarheid zelf. En wij getuigen ook en gij weet dat onze getuigenis waarachtig is. Wat er aan de hand was, weten we ook niet. Dus het maakt verder ook niks uit. Maar het betekent wel dat het draait dus om personen. Individuele mensen. En dat is wat ik zei en wat Karel Hoekendijk zei. God gebruikt individuen en dat is het dan. En daar moeten wij het mee doen. Die individuen kunnen wij zelf zijn. Dat is wel te hopen. En andersom worden wij geacht anderen als zodanig ook te accepteren en te erkennen. Maar als het gaat over de een wil meer zijn dan de ander, ja, krijg je dit soort problemen. En daarom heet het, wat wij ook doen, we hebben een dienende functie. Dienend aan de Heer en daarmee aan de gemeente. En als het niet goed gaat of zo, dan zou het de Heer zelf moeten zijn die er wat aan moet doen. Want ja, dat is het dan.
Zie. In de tijd van Israël.
Ja?
In Jesaja en Daniël wordt de gemeente al leraars genoemd. Ja.
Ja, dat is ook zo. Van ons wordt verwacht dat wij opgroeien tot zoonschap en dus onze eigen verantwoordelijkheid kennen. En daarbij blijven en ons ook niet laten tegenhouden door anderen. Nou goed, overleg is nooit weg natuurlijk. Maar als wij een bepaalde bediening hebben en menen te hebben naar de Heer toe, dan is het niet een kwestie van dat we dat met elkaar over moeten overleggen en elkaar moeten vragen of anderen dat wel goed vinden of zoiets. Zo werkt het niet.
Het was een goed gesprek.
Nou, een goed gesprek is leuk. Dan weet je waar je staat en wat de een wil en wat de ander wil. En daar blijft het dan bij. En ja. Maar als je bewust bent van een dienende functie, dat is voldoende. Maar dan altijd in het licht van het woord van God en in dienen van de waarheid. En dat hadden we vorige keer al vastgesteld. Waarheid is het trefwoord uit die drie brieven van Johannes. Dat is waar het om gaat en daaraan zijn wij ondergeschikt. En voor de rest heb ik u gezegd, deze brief eindigt net als de tweede Johannesbrief. Gaat over dingen die je niet op papier zet. Die niet voor het nageslacht bestemd zijn. Die niet hun eigen leven moeten gaan leiden. Toch? Die binnen kamers moeten blijven. Dat is het dan. En dus staat er, ik had veel te schrijven. Maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Maar ik hoop u haast te zien. En we zullen. We hebben het er nog eens over. Samen, zo staat het dan. En daarmee blijft die hele kwestie dan ook binnen kamers. En dat er toch iets naar buiten komt, is om ons hiermee te confronteren. Zo gaan die dingen. Dat is. Dat sluit erin. Dat komt van de oude mens, komt dat binnen enzovoort. En we moeten daarmee leren leven. Maar tegelijkertijd is het de oefening, de training van ons geloof en ons vertrouwen op de Heer. Zo wordt het ons voorgesteld. En daarna, aan het eind van de rit, verwachten wij dat de Heer tot ieder van ons zegt: gij getrouwe dienstknecht, enzovoorts. Vrede zij u, de vrienden groeten u. Groet de vrienden met name. Ik vind het machtig mooi, want het heet ineens niet broeders. Maar het heet ook nog vrienden. Want sommige broeders zijn niet je vrienden. Nee, dat, zo is het. Maar ja. Dat is het, zuster, je moet de vuile was niet buiten hangen. Wij leven uit geloof, uit een individuele relatie met de Heer. En van daaruit dienen wij de Heer en daarmee elkaar. Of andersom, wij dienen elkaar en daarmee de Heer. Dus het is altijd gericht omhoog en dat hier beneden. Ach. We moeten het ermee doen. Ja. Ik wens u sterkte. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij mogen leven uit uw hand en uit uw genade. Omdat u ons getrokken hebt uit deze wereld die beheerst wordt door de eerste beginselen der wereld, door wet. Maar we danken u dat u ons daaraan onttrekt en ons een plaats geeft in uw huisgezin, zoals de psalmist het verwoordde. Een plaats namelijk in uw gemeente van eerstgeborenen. En we danken u dat u een goed werk aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, maar dat u dat ook volleindigen wilt tot op de dag van Christus. Opdat wij zouden opgroeien tot een volkomen man, tot zo'n stelling. Want daartoe hebt u ons gepredestineerd om niet alleen maar uw koninkrijk binnen te gaan, maar ook om daaraan een erfdeel te hebben. Om ons te maken tot koningen en priesters voor uw God en Vader. En daarom, wij danken u dat we ook vandaag, vanavond hier mochten zijn. Ons enerzijds moesten bezighouden met aardse omstandigheden, maar daardoor juist moeten vaststellen dat het daar niet om gaat, maar dat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op u, op uw kracht, de werking van uw genade, uw beloften en daarmee uw werk, waardoor u ons trekt uit deze tegenwoordige wereld en ons een plaats geeft in uw hemelse koninkrijk. Wij danken u voor het voorrecht zo door het leven te mogen gaan. In een persoonlijke relatie met u die ons geroepen hebt, en tegelijkertijd in een bediening die u ons gegeven hebt binnen het geheel van uw gemeente. En daarom, Vader, in alle oprechtheid bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade. Stelt u ons tot zegen en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.